je te zien.
Leuks. Gaan we omhelpen?
Ja. Doen we.
Ja. Fijn dat je er bent.
Ja, vind ik wel.
Jij moet volgens mij ook weer heel snel hierna door.
Ja.
Moet je spelen vanavond?
Nee, dat niet. Dan had ik niet zo laat door kunnen afspreken. Maar nee, ik ga gewoon heel leuk eten met vriendinnen.
Oh, nou, dat is heel leuk.
Ook. Ja.
Dit is mijn kamer.
Oh. Het is ook leuk om hier eens binnen te zijn. Ja.
Heb je dat ook? Dat je behoefte hebt aan iets positiefs? Polarisatie in Nederland, dreigende oorlog in Europa, president Trump, de klimaatcrisis. Het beneemt je allemaal soms de adem. En wat dan helpt, is om op zoek te gaan naar iets dat lucht geeft. Mensen die hoop brengen. Zuurstof in de samenleving blazen. En in deze podcast ga ik in gesprek met mensen die mij zuurstof geven en ik hoop jou ook. En vandaag ga ik in gesprek met Malou Gorter. Natuurlijk bekend als de intrigerende merel in Oogappels, de prijswinnende serie De Joodse Raad en natuurlijk heel veel theater. Zoals de marathonvoorstelling Borgen, de plantage van onze voorouders en ook is ze voorzitter van ACT, de Belangenvereniging voor Acteurs. En ik spreek met jou vandaag op 25 maart, Malou.
2025.
Ja. Een aantal dagen na de demonstratie op de Dam tegen racisme en fascisme en haat.
Mm.
En ik vind het ontzettend fijn dat je hier bent.
Nou,
het is fijn om je te zien. En mijn eerste vraag altijd is, waar krijg jij zuurstof van? Waar heb jij deze week zuurstof van gekregen?
Ik heb deze week zuurstof gekregen van mijn bezoek aan aan de demonstratie, 22 maart. En eigenlijk omdat ik merkte dat ik vind demonstraties eigenlijk best ingewikkeld.
Ja.
Omdat ik heel vaak een soort weerstand voel als er als er leuzen worden geroepen of als je met je hand in de lucht vuist moet maken. Omdat ik dan altijd ik weet eigenlijk niet precies wat het is, een soort ongemak voel en denk, ja, maar ben ik het dan wel mee eens? En ik wil daarover nadenken, over die uitspraak, voordat ik dat ga roepen en mijn hand in de lucht. En eigenlijk voor het eerst merkte ik, het maakt helemaal niet uit of ik daar wel of niet aan meedoe. Ik kan er gewoon niet aan meedoen, maar daar wel staan.
Dus hiervoor demonstreerde je ook eigenlijk niet zo vaak?
Nee. Ik dacht, het belang van die demonstratie is dat je ziet dat er heel veel mensen zich heel erg zorgen maken.
Ja.
En veel meer dan ik dacht, wat ik heel troostrijk vond.
Ja.
En eigenlijk juist de verschillende mensen, want er zijn nu zoveel organisaties die meededen, dat het helemaal niet meer uitmaakt dat het best kan zijn dat er mensen staan die iets roepen waarvan ik denk, ja, dat zou ik nou, daar kan ik me niet bij aansluiten. Maar het heeft wel met het grotere plaatje te maken, namelijk, we hebben allemaal recht om hier te zijn. De samenleving is van ons allemaal. En de dreiging van de democratie die ten onder gaat. Mm-hmm.
En denk je dan ook, had ik maar eerder gedemonstreerd, want het is eigenlijk best wel leuk. Of denk je eigenlijk, nee, het past gewoon heel erg goed bij deze tijd.
Ja, nou, ik doe het wel hoor. Enfin, want er werd genoemd tijdens de demonstratie door een van de sprekers van Kick-Out Zwarte Piet. Een heel goede speech was dat. En die zei, 5 jaar geleden stonden we hier op precies dezelfde dag om voor Black Lives Matter die demonstratie over.
Ja, ja.
En toen was ik er ook.
In
en
de dat coronatijd.
Was, ja,
nou,
en dat
ja,
was
met
heel
alle effecten van die tijd. Hè?
Precies.
Ja, Femke die er ook bij was.
Ja, en, dat. Ja.
Grote batoe.
Ja,
in de gemeente
daar begon het voor haar. Jeetje, ja. En daar was ik ook bij hoor, dus ik doe het wel. Maar ik vind het dus altijd ongemakkelijk. Maar omdat ik nu echt dacht, het maakt niet uit. Ik hoef niks te doen wat ik niet wil. Het is ook niet zo dat als ik hier sta, betekent dat ik het met iedereen die hier staat eens ben. Waar het om gaat is dat er gezien wordt en gevoeld wordt door de mensen die er staan. En gezien wordt door de mensen die er naar kijken. Het kan zo langer niet.
Ja.
En dat ik had echt het gevoel, dus eigenlijk ben ik daardoor van redelijk wanhopig naar best hoopvol
Ja, want zit in de wanhoop ook niet vaak het gevoel dat je alleen bent?
Ja.
En dat je dan dus juist op zo'n manier...
Nou ja, alleen bent en het is zoveel. Want je noemde net even een lijstje op en dan staat nog de helft er niet bij.
Nee.
Van wat er aan de hand is. Of, ja.
Elke ochtend worden we weer wakker en dan doe je je telefoon open en dan denk je, wat hebben we nou weer voor nieuws? Ja, en voelt het dan dus dat je het met meer mensen draagt, dat het allemaal zo veel is?
Ja, inderdaad. En ik was ook heel blij dat er werd aangekondigd dat er echt een grote, grote massademonstratie wordt georganiseerd. Op 24 mei.
Mm-hmm.
Ik hoop heel erg dat we het voor elkaar kunnen krijgen, dat we daar met echt heel veel mensen staan. En dat de insteek eigenlijk alleen maar is, we moeten een samenleving hebben waarin we voor elkaar zorgen. Dus eigenlijk moeten we terug naar een sociale democratie of hoe je het wil noemen.
En heb je nou ook de neiging als je daar dan zo bent en voelt van, we zijn eigenlijk met heel veel.
Ja, was jij er ook?
Ja, ik ook. Ja. Ik werd er dan, krijg er ook inderdaad heel veel zuurstof van en word er ook heel blij van. Ik vind heel veel mensen ook ontzettend leuk.
Och, jongen,
want iedereen
boorden.
Staat daar echt gewoon ook, gewoon met alle, met hoop inderdaad van het moet anders en het kan beter. En dat willen we heel graag met elkaar voor elkaar krijgen.
Ja.
Dus het voelt inderdaad ook alsof je het met z'n allen daar draagt. Ik had dat 2 weken daarvoor ook al met de Feminist March.
Ja, ja.
Nou, dat was ook zo ontzettend vrolijk. En ook zoveel. Het was echt 2 keer een hele dam vol.
Ja, fantastisch.
Dat ik ook wel voel in de samenleving. Ja, daar is nu ook weer een bereidheid om met elkaar op te staan voor wat we belangrijk vinden.
Ja.
En dat is ook heel fijn om te doen eigenlijk, dat je met z'n allen opstaat. Misschien waren we ook wel een beetje lang lui met elkaar.
Ontzettend, ja. Ja, en een tijd, ik denk een paar weken geleden, was ik aan het eten met vrienden en een goede vriend van mij. En toen zei ik tegen hem, zoals volgens mij zoveel mensen tegen elkaar zeggen, waarom doen we niks? Waarom? Als het dreigt in Duitsland dat de FVD, heet het geloof ik, als die...
AfD.
Ja, ik wist dat.
Alternatieven voor Duitsland.
Ja. Dan staan al meteen 20.000 mensen op straat. En zijn de verkiezingen nog niet eens geweest. En wij hebben een jaar geleden die verkiezingen gehad. En er gebeurt gewoon niks. Ja. En toen dacht ik, wat zijn wij toch een raar land. Ik heb daar niet een studie voor gedaan. Maar ik dacht wel... Hoe kan dat? Dat wij zo, heeft dat te maken met onze handelsgeest? Dat we ons altijd moeten aanpassen aan iedereen? Of heeft het te maken met dat we in de Eerste Wereldoorlog neutraal zijn gebleven? Nou, in de Tweede Wereld hebben we natuurlijk ook geen ruk gedaan eigenlijk. Er zijn natuurlijk altijd
De
helden,
vraag
maar...
is dus, zit het in de volksaard of zit het in de omstandigheden eigenlijk?
Ja, en hoe wil je de geschiedenisboeken in, denk ik dan? Hoe wil ik die geschiedenisboeken in?
Ja.
Hoe ga ik die nu in? En ik voel wel op een soort point of no return aankomen. Dat had ik ook wel na zaterdag. Ik dacht, het lijkt nu wel zo langzaam tot mensen door te dringen. Ook als je toch naar Europa kijkt. Van, jongens, als we nu niet iets gaan doen, dan gaat het echt helemaal mis.
Ja, ik denk ook dat mensen misschien... lang hebben gedacht, het is nu ook allemaal wel in orde. De democratie is er, dat hebben we voor elkaar gekregen. Dat gaat nooit meer terug. We hebben heel veel verworven rechten, dat blijft zo, dat gaat nooit meer terug.
Nee.
Het kapitalisme heeft ook heel veel nare randen, maar over het algemeen hebben we wel armoede bestreden. Hè? Dus zijn we ver gekomen.
Ja.
En de mensen die het voor het zeggen hebben, die hebben het ook wel goed met ons voor. Dus daar kunnen we ook wel vertrouwen in hebben.
Ja.
Ik was laatst bij een school en toen zei een van de leraren, dat vond ik echt heel interessant, die zei, ik zit nu wel op een punt in de tijd dat ik denk, ik moet het ook nu gewoon zelf gaan doen. Hè? Dus ik kan niet meer op een regering vertrouwen dat hij het beste voor mij voor heeft. Dus ik heb nu ook het gevoel dat ik op mezelf ben teruggeworpen, maar dat is ook wel... een lekker gevoel, dat je het met elkaar weer gaat doen. Dat je de democratie moet terug veroveren.
Ja. Was dat dan heel concreet met wat hij deed op school, met de leerlingen?
Ja,
of met,
dat ging dus echt over inderdaad tegengaan van racisme, polarisatie. Mm. Hoe ga je daar op school met elkaar mee om? Want je ziet natuurlijk... enorme polarisatie toenemen in de samenleving. Ja. En juist op school moet je proberen die kloof te overbruggen.
Ja.
En zij waren dus inderdaad op school daar heel erg intens mee bezig om te kijken van ja, hoe hebben we nou begrip voor bijvoorbeeld ook in het Israël-Palestina
conflict.
Nou ja, ja, het is
een conflict.
Ja, ja. Nou ja, ja. Alles wat er nu gebeurt in Gaza en ja, de gruwelijkheden die daar plaatsvinden en de emoties die dat losmaakt ook in onze stad. Ja, hoe ga je daar nou met elkaar mee om?
Ja. Ja. Ja, en dat wordt helemaal niet gesteund van bovenaf. Maar kennelijk is er dus, ik kan me voorstellen dat aan het begin een soort lamgeslagen gevoel is van ja, maar als het van bovenaf al zo richting polarisatie gestuurd wordt, wat kan ik dan nog doen? Maar dat er dus wel kennelijk een tegenreactie komt, een tegenkracht vanuit een soort moreel besef van de burgers of zo. Dat gevoel, ja.
Ja. En jij was dus nu bij die demonstratie tegen racisme, discriminatie, fascisme.
Ja.
En je was ook bij de Femmes March.
Oh. Ik kon niet, maar met mijn hart wel. Ja.
Want is dat dan waar je op dit moment het meest over opwint? Dat er zoveel haat in de samenleving aan het sluipen is?
Ja, alles loopt door elkaar hoor, maar... wat ik wel echt heel moeilijk vind, is het uitsluiten van mensen. Dus hoe wij met de vluchtelingen omgaan, dat vind ik echt afschuwelijk. En ook met al die vluchtelingenkampen die gewoon al decennia lang bestaan als een soort steden op zich, dat wij als wereld daar mee kunnen leven. Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk.
Empathie kunnen uitzetten.
Kennelijk, ik dus ook, al jaren.
Vind je dat je dat dan zelf ook doet?
Nou ja, het is natuurlijk al jaren, ik weet het ook al jaren. Ja. Dus ik denk, waarom ga ik er niet heen?
En hoe ontsnap je dan uit dat gevoel? Misschien met zo'n demonstratie? Zijn er ook nog andere dingen die je dan...
Nou ja... Ik maak natuurlijk theater en ik heb wel al, best wel lang geleden hebben wij een keer een voorstelling gemaakt bij het NNT nog. Dat heette All Inclusive. En toen heb ik een tijd in een AZC gewerkt met kinderen. Dat was heel bijzonder en goed om te doen. En toen heb ik die verhalen van die kinderen naar het theater gebracht in de hoop dat mensen dat, je probeert op die manier iets te doen. Ik heb ook als voor vluchtelingenwerk dingen gedaan. Het grotere, wat me steeds zo lam slaat, is dat de hele wereld zo is ingericht op verdeeldheid, op rijk en arm. Daar word ik wel wanhopig van hoor.
Maar als je dan in dat theater staat, wat merk je dan? Want dat doe je ook met kinderen dus.
Ja.
Ik vond het zo, ik had het daar in de vorige podcast ook over met Hedy Dancona, over die prachtige speech van Jane Fonda.
Ja, waanzinnig.
Die Life Achievement Award kreeg.
Ja.
En dat zij dus zei, we hebben het vak van de empathie.
Ja,
dat is natuurlijk wat jij elke dag doet.
Ja, en dat is wel, daar klamp ik me wel aan vast. Toevallig zag ik gisteren een filmpje van Robert De Niro. Die zei uit de grond van zijn hart, ik kan iedereen spelen, maar Donald Trump kan ik niet spelen. Hm. Omdat het een narcistische psychopaat is. Toen dacht ik, dat gaat
maar
dus eigenlijk tegen
niet,
mij.
Maar wilde die het niet?
Precies, dat dacht ik.
Ja.
Ik zou dat... Ja, je wil dat dan denk ik niet. Of ik dacht eigenlijk ondermijn je nu je eigen vakgebied. Want ook Donald Trump is een mens.
Ja.
Maar het is natuurlijk de vraag of het zin heeft om hem te spelen. Maar ik heb wel eens in een voorstelling... Happy Hour.
Ja.
Van de Mug met de Gouden Tand. Ja, en daar
speelde je een populist.
Ja, toen hebben we... Toen voerden we in het begin een linkse socialiste op. Dat was ik dan. En een Generation X jonge vrouw die een beetje de richting van de toen nog Forum voor Democratie ging. En een soort neutrale vrouw die overal eigenlijk van in paniek raakte. En op een gegeven moment besluiten we dan op het toneel als de drie actrices om de rollen om te draaien. En dan spelen we een talkshow. En dan was ik zogenaamd de rechtse populist. En dat was heel interessant, omdat ik merkte dat het... Ja, daar kan ik ook zo gefascineerd naar kijken als ik naar Trump of Vance of... Ook nu weer die man die onderhandelt in Moskou. Ik weet, mm-hmm. Ik ben zijn naam kwijt, maar Dix of zoiets.
Ik weet het precies, maar...
Die heeft hier een andere vorm, want die lijkt een hele aardige man.
Ja.
Dus misschien is hij nog wel enger, ik weet het niet. Maar in ieder geval het genot van... En de macht die het je geeft om als je gewetensloos liegt. En dat is je tool eigenlijk om alles voor elkaar te krijgen. En kennelijk een gevoel van, ik heb daar recht op. Op
voelde
die macht.
Dat ook zo toen je dat speelde?
Ja, het is heel aantrekkelijk. Je merkte ook, ik kreeg alle lachen in de zaal. Dus er waren echt scènes als, hoe gaat het? Vind je jezelf een goed mens? En dan zei ik, ja. Ja, ik vind mezelf een goed mens. Ja, vind je jezelf een goed mens? Wat? Vind je jezelf een goed mens? Nee. Maar je zei net ja. Nee hoor. En dan gewoon keihard door. Ja, dat heeft iets heel machtigs. En
daarvan... Bijna bevrijdend dat je je niet aan die kaders hoeft te houden.
Precies.
Van de waarheid en
ik heb ook
eerlijkheid en respect hebben voor een ander.
Ja.
En...
Maar dat het, ik had nooit gedacht, toen ook niet, dat het zo schadelijk kon zijn. De Lineke Rijksman die dat heeft geschreven, ook met behulp van Sheila Sitals, in zo hadden een aantal schrijvers gevraagd om. Maar zij heeft voornaamst vooral die talkshow geschreven. En ze heeft veel meer. Zij wist al dat het mis zou gaan. Maar ik nog niet. Ik was nog. En nu denk ik, oh mijn god. Het heeft gewoon veel meer effect dan ik toen dacht.
Ja, want als je daar dan vanuit deze tijd op terugkijkt, zitten daar dan lessen in die we ook in deze tijd moeten meenemen? Hey, is dit bijvoorbeeld de reden dat links altijd wordt gezien als hautain of irritant of met het vingertje? Of omdat wat ik heel raar vind, is dat ineens het opkomen voor de rechtsstaat, het opkomen voor onze democratische rechten, dat ineens een links thema wordt. Hè? Dus het gewoon volgen van de regels die wij met z'n allen democratisch hebben besloten, dat ineens...
Ja, ik weet het ook niet. Ik weet het echt niet. Nee.
Nou ja, en ook over jouw vak, hè? Want jij bent dan ook voorzitter. Dus jij vertegenwoordigt alle acteurs.
Ja, met het bestuur, hoor.
Maar je ziet ook natuurlijk dat juist in die autocratische regimes dat cultuur het eerste is wat wordt gepakt eigenlijk.
Ja.
Ja, is dus dat ook omdat eigenlijk die empathie, dat of die spiegel, dat irriteert?
Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kan bijna niet anders. Ja, we zijn natuurlijk wel... Kijk, de nuance... Ja, dus... Dus als je het hebt over die, waar Jane Fonda het ook over hebt, over die empathie, dat is dat is de weg met de meeste weerstand. Want het is echt wel moeilijk om je, en het vergt veel van je om je in te leven in een ander. Het is makkelijker om te zeggen, die is slecht en die is goed.
Ja.
Dat is gewoon de makkelijkste weg.
Ja. En ik heb gelijk.
Ja. En de ander niet.
Nee.
Dus die moet dood. Of dat zo simplistisch lijkt het nu te zijn. Ja. Alleen, want ik denk nu ben ik toch te pessimistisch. Want ik denk wel namelijk dat het nu zo erg is dat ik dus ook voel dat het weer omslaat. Dus ik heb toch het gevoel dat er mensen nu aan het opstaan zijn.
Mm-hmm.
Waar ik het... Ja, en dat geeft me hoop... een beetje die hoop die ik voelde in de coronatijd ook, die ook weer helemaal weggeslagen werd toen het wat langer duurde. Maar dat je denkt, oh, als er echt een crisis is, dan komen we wel bij elkaar. En dan staan er wel mensen op die heel moedig zijn. En en op een slimme manier een tegengeluid gaan ontwikkelen.
Ja, ja, en dat is eigenlijk ook wat cultuur toch ook definieert.
Ja.
Het andere laten zien, een andere blik geven, voorstellingsvermogen.
Ja. Ja.
En daarom is het zo ongelooflijk noodzakelijk dat we die cultuur ook...
Ja. Ja, cultuur is natuurlijk heel breed. Dus want je hebt ook vermaak, dat is ook heel belangrijk. Het is ontspanning, dat is ook... als je in een zaal zit en je beleeft samen een moment, dat is zo'n... Dus ook als publiek is het heel helend, denk ik. Of vooral misschien wel als publiek. En dus ook de musicals en ook die misschien niet meteen een soort genuanceerde diepgang zoeken, is ook een verzachtende omstandigheid, denk ik. Verbroedert mensen ook. Ja.
En nou had je het over moed. Hè? Dus deze tijd vraagt dus om moed.
Mm-hmm.
Maar hoe voorkomen we nou dat niet de angst toeslaat? Hoe voorkomen we nou dat...
Ja.
Hè? Dus want juist ook vanuit... Nou, ik denk zeker ook de cultuur.
Mm-hmm.
Maar ik denk ook de politiek.
Ja.
De samenleving.
Ja.
Moet die moed wel worden opgebracht?
Ja. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat het gebeurt. Hè? Dus dat het. Ik denk dat in principe zijn de kunsten, dat zag je ook in coronatijd, de kunsten reageren altijd. Wij lopen eigenlijk altijd achter de feiten aan, omdat er gebeurt iets. Daar gaan wij over nadenken. Daar gaan wij een genuanceerd beeld van proberen te...
Op reflecteren.
En daar gaan we dan iets tegenover stellen. En dat kost tijd. Dus in die zin zijn we altijd te laat. Maar er zijn natuurlijk ook voorbeelden waarin je wel op tijd bent. Of waarin je als een soort vooruitziende blik iets geeft. Ik heb wel een ervaring gehad in het theater. Maar dat was vorig jaar al, denk ik. Ik weet niet meer precies. Maar dat was een voorstelling van Anouk Nuyens. En dat ging over... Dat heette Het Onderzoek. En dat ging over Tata Steel. Zij heeft die zaak Shell gemaakt. En ze hebben nu een hele mooie voorstelling gemaakt met allemaal speeches. Klimaatspeeches. Maar dit was een andere voorstelling. En daar was Jacob Derwig. Die deed... Dus eerst ging Anouk Nuyens vertellen over haar onderzoek en hoe het zat met Tata Steel en hoe moeilijk dat is. En toen zei ze, nu wil ik het woord geven aan Jacob. En Jacob die speelde een premier.
Ja, ik heb het ook gezien. Ja.
Ja? Nou,
ja, maar vertel.
En wat bij mij gebeurde, het begon en ik ken Anouk en ik had die voorstellingen gezien en ik heb ook wel eens wat met haar gedaan. En ik dacht, nou, dit is natuurlijk dan een premier die eerst doet alsof hij het beste met iedereen voor heeft, maar dan uiteindelijk blijkt het ook een optimist is, of een opportunist te zijn. En wat gebeurde er? Het bleek iemand die het licht had gezien en die uit het zeer intrinsieke gemotiveerd het juiste wilde doen.
Ja.
En ik moest zo huilen naar die voorstel. Of eigenlijk op het eind, omdat toen ik me dat realiseerde, en toen dacht ik, waarom huil ik nou zo hard? En toen dacht ik, dit is wat we nodig hebben. Dit is wat we... Dus dat is misschien wel wat wij kunnen. Wij kunnen wel taal, wij kunnen schrijven, wij kunnen mensen motiveren om dat deel van zichzelf op te roepen. En alle groten van de wereld, de Churchills, de Mandela's, zijn natuurlijk allemaal mensen die dat in zich hebben.
Ja.
En dat hebben kunnen.
Ja, ja, dus jij zegt... Ik geloof, ook door zo'n voorstelling, dat het kan. Je ziet iemand waarvan je eigenlijk iets anders verwacht. Want je denkt, oh, daar heb je gewoon weer zo'n politicus. En die gaat mij zo meteen heel opportunistisch gewoon weer zo'n mooi verhaaltje vertellen.
Ja.
Maar ineens gebeurt er dan iets waardoor je denkt, nee, het kan.
Het kan wel. Ja. Ja. Stel je voor.
Ja, en het kan dus ook door eigenlijk de menselijke natuur...
Ja.
Doordat de menselijke natuur zo is.
Ja. 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 Nou, dat denk ik. Dat denk ik. Dat, dat er dus ook in ons allen een held zit eigenlijk. Net zo goed als dat er in ons allen een monster zit. Ja. Ik snap ook echt werkelijk niet dat bijvoorbeeld Mark Rutte niet in zijn tijd tot dit besef is gekomen.
Ja, want jij speelde zelf een premier, hè?
Ja,
in Borgen.
Precies, ja.
Dus ook in die huid ben jij gekropen.
Ja. Ja.
De Deense serie over een vrouw die ineens premier wordt eigenlijk. Maar zij wordt eerst goed en daarna weer slecht.
Uiteindelijk houdt ze toch stand.
Ja.
Maar ze heeft wel te maken met compromissen en met... dat is natuurlijk ook inherent aan de democratie, denk ik. Maar dat is ook wel een mooi voorbeeld. Want ik had in het begin van die voorstelling, het was een hele lange voorstelling, had ik een speech. En dat ging over hoe zij vond dat we om moesten gaan met de vluchtelingen, toen al.
Ja.
En dat was ook een hele idealistische speech. Die voorbij ging aan politieke bedachtzaamheid, zou ik maar even zeggen. Dus het was echt heel intrinsiek, idealistisch gemotiveerd. En ook op een punt, interessant, waarop zij dacht, ik red het toch niet meer. Nu ga ik ook gewoon zeggen wat ik vind. Eigenlijk was dat een beetje de weg. En dat is in de serie ook het punt waarop ze ineens heel veel stemmen krijgt.
Ja.
Maar wij voelden in de zaal ook altijd... Ook datzelfde misschien wat ik beschreef over Jacob Derwig in die voorstelling. Voelde ik dat ook in de zaal. Ik kreeg ook een daverend applaus. Want dat was zo geanceneerd alsof ik dus echt een speech... Dus dat is gewoon een theatersituatie. Maar mensen waren zo blij om iemand te horen die...
Ja, mensen willen dus gewoon idealisme. Ja, mensen die verlangen en snakken naar idealisme.
Ja.
En het is dus ook eigenlijk heel raar dat sommige politici dat dan van zich afleggen.
Ja.
Terwijl dat nou juist is waarom je überhaupt de politiek ingaat
en
wat je wil bereiken.
Ja.
Nou hoor ik ook in eigenlijk alles wat je zegt. En je vertelde mij ook dat je op dit moment het boek van Jane Goodall aan het lezen bent. Het boek van hoop.
Ja.
En hoop is zo'n woord wat tegenwoordig heel vaak heel negatief wordt uitgelegd, merk ik zelf. Hè?
Ja.
Dus er zijn nu allemaal filosofen die zeggen, hoop, dat leidt eigenlijk tot inertie. Dat leidt tot stilstand. Hè? Wat is dat nou hoop? Hè?
Ja.
Kunnen we überhaupt nog hoop hebben in deze tijd?
Ja, zij maakt een soort onderscheid tussen optimisme en hoop.
Ja.
En optimisme vernietigd kunnen worden als er echt iets heel ernstigs gebeurt en je houdt het niet meer vol. Maar hoop, zegt zij, ik kan het niet helemaal goed, is een actie eigenlijk. Gaat altijd gepaard met,
ik heb het onderstreept omdat ik zelf ook, ik ging het door jou lezen. Want ik dacht, is hoop voor mij ook altijd een enorme... drijfveer.
Ja.
Hè? Dus het is echt mijn motor, zeg maar, op waarop ik dingen doe. En toen vond ik het inderdaad zo mooi zoals zij het beschrijft. En dus zij zegt inderdaad, hoop wordt vaak verkeerd begrepen. Mensen hebben de neiging om te denken dat het neerkomt op passief wensdenken.
Mm-hmm.
Hey, ik hoop dat er iets gebeurt, maar ik ga er niets voor doen. En dat is inderdaad het tegenovergestelde van echte hoop, die actie en betrokkenheid vereist. Veel mensen zijn op de hoogte van de erbarmelijke toestand van de planeet, maar doen er niets aan omdat ze zich juist hulpeloos en hopeloos voelen.
Mm-hmm.
En dan zegt ze later, de cumulatieve effect van duizenden ethische acties kan helpen om de wereld te redden.
Ja.
Dus eigenlijk is hoop juist hetgene wat ons drijft tot actie.
Ja.
Of we daar nou op de Dam staan te demonstreren
Precies.
met z'n allen.
Ja.
Of dat we inderdaad in de hoop dat we iets kunnen bereiken, de meest prachtige voorstellingen kunnen maken.
Ja, ja. En toch dus kennelijk, want dat vraag ik me ook wel eens af. Zolang ik voorstellingen speel, ik heb bijvoorbeeld in het najaar nog een voorstelling gespeeld, ging heel erg over de oorlog branden, heet een heel mooi stuk. Dat reflecteert heel erg veel over oorlog. Hele mooie teksten, maar dat was een heel zware voorstelling. En toen dacht ik ook, ik moet wel hoop hebben, want anders zou ik dit nooit kunnen spelen. Want het is helemaal niet leuk om te spelen. Het is verschrikkelijk.
Yeah.
En als ik echt geen hoop zou hebben, zou ik niet... Als ik niet de hoop zou hebben dat het overkomt bij het publiek en dat het misschien zaadjes en dat het misschien een steentje in een vijver is, dat mensen er meer over na gaan denken of op een andere manier erover na gaan denken, dan als ik dat geloof niet meer heb, of die hoop niet meer heb, dan zou ik dat niet meer doen.
En nee,
dan
zou je cynisch zijn.
Oeh, ja, ja. En dat is echt de dood. Ja. Ja.
Jeroen van Merwerk zei dat, hè? Cynisme is mislukte hoop.
Ja.
Dat heb ik altijd in mijn hoofd, inderdaad. Ja, ja, als ik denk van, ja, waarom is hoop zo ontzettend belangrijk? Ja, omdat het inderdaad ons ergens toe drijft.
Ja, ja.
Nou, jij hebt me dit gesprek ook weer heel veel hoop gegeven.
Ach, fijn. Fijn.
Ja, inderdaad. Echt. Misschien nog een leuke anekdote tot slot. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. En toen zagen we elkaar op straat.
Ja.
En toen werden we er allebei heel vrolijk van. En toen gingen we meteen naar elkaar zwaaien. Ja. Van, oh, wat leuk om jou eens een keer te zien.
Ja, nou, ja.
En dat is gebleven. Ja. Dank je wel. Dank wat je geeft in je voorstellingen.
Nou, heel
als
graag.
Voorzitter van ACT. Maar vooral ook... Nou, door je strijdbaarheid.
Nou, dankjewel.
En je geloof en je hoop.
En jij dankjewel. Ook bedankt, Marjolein. Namens alle Amsterdammers. Die mag je erin halen.